Welkom bij een nieuwe aflevering van de Convo Talk Show. Live vanuit Soho House Amsterdam. Weer een Convo special. Mijn naam is Stefano Hoven. Ik ben met Armin Shah, Yuki Christus.
Met zijn jasje aan.
En na 3 jaar zijn we er weer met Guillaume van Filling Pieces.
Ja, welkom, welkom.
Yes,
welkom,
for having welkom, me. Welkom. Thanks for having me.
Met de outfit die 3 jaar terug niet bestond.
Nee,
ja,
nee,
is wel zo. Is wel zo, toch? Waren 3 jaar terug al kleding?
Volgens mij stonden we net op een moment toen om te beginnen met de kleding. Okay. Ik kan me was met Leroy. Leroy was toen ook mee.
Ja, ja. Shout-out Leroy.
Shout-out naar Leroy, man. Dus 3 jaar geleden, dat is crazy.
Ja, man. Ja, man. Sinds kort vader, daddy
ja,
life.
Ja, 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 hele andere purpose in het leven nu, man.
Ja?
Ja, ja, ja.
Iedereen zegt dat, hè. Ja. Alles verandert.
Het klinkt zo cliché, maar het is echt zo, man.
Ik wil het bijna proberen.
Het moment dat ik kleiner was. Trust me, bro. Andere hustle. Ja. Andere hustle. Ja, echt waar. Nee, het is een soort bepaald gevoel. Tenminste, mensen zeiden, ja, zodra je geboren is, weet je, ga je het meteen voelen. Ik had dat niet meteen, maar het sloop er, zeg maar, in. Mm. Weet je, en vooral hoe je tijd indeelt. Ik had niet verwacht dat een kleine zoveel tijd van je, van je weg zou nemen. Mm. Niet alleen het verschonen of whatever, weet je, maar je moet veel tijd en energie erin stoppen. Ja. Ook voor mijn vrouw, maar echt voor haar te zijn en zo. En ik merk echt dat het, it's a job, man, bij itself. Dus je gaat je tijd veel slimmer indelen. Je gaat veel efficiënter nadenken, dus... Yeah. Is good for business, volgens mij. Dus ja,
maar geloof ik.
Ze gaat proberen, Yuki.
Ja, ja, ja. Die man zegt, hij moet 4 uur weg gewoon. Stip. Ja, man. Oké, goed.
Let's go, man.
10 jaar Filling Pieces. Ja. Wat is het eerste wat in je opspringt als je dat hoort? 10 jaar Filling Pieces.
Gefeliciteerd, trouwens.
Dankjewel, man. Dankjewel.
Ja, is niet niks.
Het voelt eigenlijk nog als gisteren dat ik begon. Alleen er is zoveel in de tussentijd gebeurd. En ja... Als ik aan het terugdenk, denk ik vooral dat ik heel trots ben op het team. En ook alle mensen die niet meer voor Filling Pieces werken, maar ook alle mensen die ooit schoenen hebben gekocht. Of überhaupt een foto hebben geliked, of hebben geshared, of goed hebben gesproken over het merk. Dat heeft wel een soort van gezorgd dat we er vandaag de dag nog bestaan. En ja, waar ik aan terug moet denken, gewoon trots op de journey, man, vooral. Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is om vanuit ons, we hebben een documentaire gereleased, ik weet niet of jullie die hebben gezien, maar waar we heel eerlijk eigenlijk ook vertellen van what it takes, weet je wel. Heel veel mensen zien natuurlijk, vooral nu op social media, de buitenkant, weet je, de toffe trips, de fashion weeks, de cars, de girls, whatever, weet je wel. En dat is gewoon vooral, weet je wel, wij wilden heel erg de eerlijkheid laten zien van what it takes to build a brand en ook alle dingen die mis kunnen gaan. Ja.
Hoe kwam de documentaire tot stand?
Als 10-jarig bestaan kwam eraan en we zaten met het team te checken of oké, zullen we een boek maken? Of gaan we een supergroot feest geven? Of wat gaan we doen? En weet je, mijn Surinaamse roots speelden daar gewoon een grote rol hoe het bedrijf bouwen. Maar ook van, mijn ouders zijn uit Suriname naar Nederland gekomen. Hebben eigenlijk alles, weet je wel, opgegeven om voor ons... een betere toekomst voor mijn broertje en mijn zus een betere toekomst te krijgen. En ik had zoiets het gevoel van, weet je, ik heb kunnen doen wat ik heb kunnen doen door mijn ouders. En het is nu tijd om iets terug te geven aan anderen die niet die kans hebben, weet je wel. Dus voor ons was het oké, hoe kunnen we dat op de beste manier doen? En het documentaire was voor ons het beste middel om die kennis te delen. Maar ook gewoon om alles wat mis is gegaan, om mensen daarvoor te waarschuwen. Dus daar kwam een beetje het idee vandaan.
Wat ging er door je heen toen je jezelf zag op de manier dat je werkte in de documentaire? Dacht je bij bepaalde momenten niet van, ik kan niet geloven dat ik die move heb gemaakt of zulke dingen?
Toen ik de documentaire eigenlijk de eerste raw cut voor het eerst zag, ik weet niet, waarschijnlijk zullen meerdere mensen hebben, maar ik kan mezelf niet op de camera terugzien, man.
Ja,
wat cringe gewoon, elke keer nog steeds. Ja. Nee, maar ik denk dat, we hebben het met Vice Studios gemaakt en... Joey Boink, de producer en regisseur die de documentaire maken, die heeft het op een bepaalde manier gedaan. Hij maakt normaal documentaires over sociaal-maatschappelijke topics. Dus we hebben echt een film gemaakt die niet een soort brand love story is, promotiefilm. Ja. Het is geen promotiefilm. En waar ik vooral trots op was toen ik de documentaire terugzag en mezelf toen terugzag, is dat het een heel eerlijk verhaal is. Weet je, er zitten ook best wel emotionele momenten in die voor mij heel persoonlijk zijn. Ja. Ik voelde wel een soort trots dat ik met de billen bloot ben gegaan, weet je wel. Ja, want weet je, heel veel mensen zullen het ook wel zien van wauw, dat is wel erg, erg persoonlijk.
Ja, ja, ja.
Maar ik vond het belangrijk om te laten zien, omdat, weet je wel, in de laatste 10 jaar hebben we ook wel echt gewoon heel veel shit meegemaakt.
Welk verhaal wilde je vertellen?
Een verhaal waarbij een kid, ik dan, als op jonge leeftijd een droom had en eigenlijk door de mensen om me heen en vanuit het drive van mijn ouders en mijn roots die droom heb willen waarmaken. Maar vooral het doel om mensen het gevoel te geven dat zij het ook kunnen. Als ik het kan, kunnen andere mensen het ook. En ik denk dat dat de message was die we naar voren wilden duwen in de documentaire.
Inspiration, man.
Ja, yeah, thanks, man.
De jongemakers wil ik ook zeggen van, ga het zeker checken, man.
Ja, man. Ja. 100%. Ben je iemand die veel terugkijkt op succes en van... Of ben je alweer bezig met het volgende ding? Want dat zag Goeie ik wel vraag. In die docu terug van, hey.
Ja, we gaan te snel.
Ja.
En ik denk dat het ook dat het bij ambitie en drive hoort dat je uiteindelijk niet stilstaat in het moment. De documentaire is ook wel echt een moment geweest voor ons dat we even stilstaan van, yo, we hebben echt veel meegemaakt. Maar ik denk jullie ook, weet je, we zijn al bezig met, weet je, wat is de volgende whip die je wil kopen? Ja. Wat is de volgende show die je wil doen? Of weet je, we zijn zoveel bezig met vooruitkijken. Dat hoort natuurlijk bij ambitie. Alleen ik denk dat we gewoon vaak stil moeten staan van de achievements die we hebben halen. Trots moeten zijn op de mensen om ons heen die allemaal hasselen en hun ding doen. En ik denk dat dat gewoon wel echt belangrijk is.
Wat is de laatste achievement waarbij je bent stilgestaan?
Vader worden, man.
Yeah.
Ja, dat was echt... Het voelt als een achievement, weet je wel. Met een beetje geluk van God natuurlijk gebeurt het. Maar ja, dat is wel een nieuwe chapter waar heel veel tijd en energie in zit. Mm. Maar wel waar ik heel trots op ben.
Ja. Want die drive, je weet toch, dat zien we terug, dat horen we terug. Maar heeft de geboorte van je zoontje dan ook misschien niet laten zien van... Hey, werk is niet alles.
Juist, precies dat. En toevallig net nog, ik kom van kantoor, hele zware meeting... En normaal zou zo'n meeting me best wel pakken. En die heb ik zoiets van, fuck it, ik ga later toch naar mijn zoontje. Mm. En dat werk komt later wel, man. Dus het geeft je wel een soort van een andere kant van het leven die ook belangrijk is om te zien.
Ja. Mooi, man.
Ja.
Mooi, man.
Wat mij zeg maar opviel ook in die documentaire was die start in één keer dat je met kleding, zeg maar.
Ja.
Want de vorige keer dat je bij ons was, stond je echt op het punt om met kleding te beginnen.
Precies.
Hoe heb je... dat eigenlijk gezien? Hoe heb je dat zien ontwikkelen de afgelopen jaren?
Ik moet eerlijk zeggen dat we hadden verwacht dat het sneller en makkelijker zou gaan. Heb ik het niet alleen over het developen van samples en collecties, maar vooral de perceptie, het verschil in perceptie wat mensen ervan hebben. De realiteit is dat mensen zien ons gewoon nog steeds als een schoenenmerk. Dat is ook de struggle die we hebben. En als je een kledingmerk bent en je doet daarnaast een paar footwear pieces, schoenen, dan is dat denk ik makkelijker acceptable dan the other way around. Weet je, mensen zien ons gewoon echt als schoenenmerk. En om dan hoodies en t-shirts en outerwear en broeken te gaan verkopen... is gewoon best wel een soort mentality switch waar mensen erheen moeten gaan. En dat is iets waar we nog steeds mee bezig zijn. Dus het is heel organisch aan het groeien. En ja, daar moeten we gewoon eventjes genoegen mee nemen. Dat het it takes time, weet je, to build something.
Jij zegt het nog steeds bezig met die switch, maar hoe maak je die switch? Of hoe zijn jullie daar zeg maar intern mee bezig?
Nou, ik denk vooral dat we intern best wel verder zijn, omdat wij zien onszelf wel echt als een modemerk, wat verschillende producten maakt. Alleen door campagnes, door fotoshoots, door product placement op de juiste artiesten, juist die zichtbaarheid. En ik geloof dat succes altijd met verschillende factoren te maken heeft, namelijk, weet je, ze moeten het op jou zien. Of Yuki draagt iets, of Armin draagt iets en post het op Instagram. Ze zien een ad voorbij komen, ze zien het op onze page, ze komen bij een winkel, daar zien ze het product. Dat soort dingen moeten allemaal kloppen en dan is die mentality switch makkelijker. Maar als ze het alleen op Instagram zien of whatever, dan is dat niet meteen iets waar mensen hun geld aan uitgeven. Dus het is echt, het is een totaal proces waar je met heel veel aspecten rekening mee moet houden.
Die nieuwe bril, het werkt wel, man. Ik doe hem op, ik ben met deze sexy.
Maar dat is, dat is weer zo'n ding waarbij we dachten van, oké, je hebt heel veel verschillende brillen op de markt.
Yeah.
Hoe kunnen we op onze manier een bril ontwerpen die wel betaalbaar is, wel het gevoel van luxe is, echt wat gat vullen tussen streetwear en high-end fashion. En toen kwam eigenlijk het team met, we moeten gewoon een filter maken voor die bril. Voor de mensen die die bril niet willen kopen of eerst uit willen proberen. Yeah. Mensen zitten vaak thuis, winkels zijn dicht, dus hoe kunnen we de mensen alsnog bereiken? En die soort van filter ging best wel viral, weet je wel, in onze community. Het werd echt veel gedeeld, mensen gingen proberen, mensen maakten foto's ermee. En dat was wel een reden van, oké, weet je, die bril staat me best wel hard op die filter.
Ja.
Ik koop hem wel gewoon, weet je. Dus dat was wel...
Toevallig had precies een vriend van me op die Gianni, had hem op die manier ook
hem
gekocht. Ja, wel gek, wel geinig.
Shout-out to Gianni, man. Yeah. Thanks for the support. Ja,
zo wat.
Dat is via filter gewoon zo...
Ja,
goede marketing, man. Via
die filter. Ja, het is echt... we zijn heel blij hoe dat is uitgepakt, man. Ja.
Wat wil je met je kleding uitstralen? Wat wil je betekenen met je kleding?
Ik denk vooral de hele soort van identity van het merk. Namelijk dat gat vullen, weet je wel. En nogmaals, high-end fashion. was voor de white elites. Daarvoor is het ooit ontstaan. Streetwear komt uit een onderdrukte subculture, weet je wel, van mensen die zich op een bepaalde manier wouden vertegenwoordigen en wouden uiten en wouden dressen. En wat je eigenlijk ziet is dat de grote modemerken of de grote merken proberen heel erg een soort van streetwear uit te buiten. Ik denk dat wij op een bepaalde respectvolle manier die beide werelden samen willen brengen en ook verschillende mensen samen willen brengen. En dat was de bedoeling van de eerste schoen. En dat is nog steeds de bedoeling van ook alle kleding en alle andere items die we maken. Met heel veel respect en hommage naar streetwear en een knipoog naar high-end fashion.
Ah. Welke piece was bij jou van hey, we outdid ourselves? Wel dacht je van, nee man, deze is gek.
Dat is een goede vraag, man. Shit. We hebben laatst een lover gemaakt.
Yeah.
Waar ik heel trots
met
op ben.
Gras,
met die soort mace-achtige. Het lijkt op een soort doolhof. Daarvan hadden we een varsity patch van die jas gepakt. Die hadden we als bovenkant van die schoen gebruikt. Yeah. En dat was echt een piece waarvan ik dacht van, oké, dit is zo eigen, zeg maar. Want het is een lover. Mensen kunnen het als een lover dragen. Maar het is echt iets wat je niet op de markt terug kan vinden. Yeah. En met alle respect bijvoorbeeld naar die bril. Weet je, er zijn heel veel van dat soort brillen op de markt, weet je wel. Mm-hmm. Maar bij die schoen hadden we echt zoiets van, dat is echt iets unieks en echt filling pieces. Dus daar waren we heel blij mee.
En die schoen is sick.
Die is echt sick. Ja. Doordat jullie lovers zijn gemaakt, ben ik lovers ook meer gaan waarderen en heb ik nu ook lovers.
Jij was laatst in de showroom, toch?
Ja, man.
En die outfit, ja, moet je voor zijn armen kwam in een soort hele leather outfit, fucking hard. Ik dacht, yo, je moet die lover erbij. Hij had die zwarte lover aan, het zag er heel sick uit,
ja,
man.
Ja. Ja,
zodra die uitstaan, I got you, man.
Ja, man. Dus dat is, maar gewoon buiten dat, ik heb ook lovers in Ghana gekocht. Maar ik zou nooit lovers kopen. Maar doordat jij hem echt bent gaan pushen, en dan meen ik oprecht, dacht ik van, hey, eigenlijk zijn het wel hele harde schoenen, man, als je hem goed draagt. Ja, man.
Vertel me even over die shoe game in Ghana dan. Dus je kwam daar, je zag wat lovers.
Nee, er was echt een man die, zeg maar, die lovers naar je toe bracht.
Sick.
Dat was, hij was
handgemaakt.
Handgemaakt. Ja. En zijn hustle was gewoon van, hij heeft gewoon een Instagram page en dan laat hij gewoon al die slippers en lovers allemaal zien. En ik checkte hem. Hij zegt, ik kom naar jou toe.
Wow.
Ik zeg, heb je geen winkel? Hij zegt, nee, ik kom naar jou. En hij doet die kofferbak open en boom, al die lovers op een rijtje. Ja, man.
En die lover was ook fris. Dat was echt een frisse.
Dus die, ik ben naar Ghana, man. Volgende keer. Ik heb het te vaak al gemist.
Ja.
Join
man. We zijn de grote. Je ziet Ghana ambassadeur. Ja, man. We zijn die Ghana ambassadeur.
Ik ben daar praten over Ghana, man.
Het was amazing.
Mooi, man.
Ja, nee, toch?
Het was volgende keer moet je echt bij zijn.
100, maar ik ga zeker mee.
Maar heb jij trouwens nog steeds als iemand zegt van, hé, ik heb dit van je gekocht, dat je een beetje opleeft? Net waren we bijvoorbeeld met Humberto en hij zei van, hé, ik heb toevallig laatst schoenen van je gekocht. Doet dat nog steeds iets met je? Of
ja,
is het
nu
wat?
Het is op een bepaalde manier went het wel, maar ik probeer mezelf wat te forceren van om echt te beseffen van
mensen doen het
weet je, er zijn zoveel merken. Mensen kunnen ook andere merken pushen of supporten, weet je wel? En weet je, die dankbaarheid als mensen het product kopen, dat is nog steeds.
Al je effort in dat product en zij kopen het omdat ze
precies
schoen mooi vinden, niet omdat ze, weet ik veel, jou kennen of jouw plezier daarom willen doen.
Still gives me the thrills, man. Ja.
Maar even terug naar het begin, toen je met schoenen begon. Je begon natuurlijk met schoenen. Had je toen al het idee van, ik wil...
Nog niet. Nee.
Nog niet.
Nee.
Hoe is dat zaadje geplant?
Ik denk dat hoe meer soort van we bezig waren om het merk op de juiste manier te positioneren en na te denken van wat er naast footwear nog meer mogelijk was, begon het wel te creëren van, we willen ook kleding doen, we willen ook brillen doen, we willen meerdere dingen doen. We moeten wel de juiste stappen nemen om daar uiteindelijk heen te komen. Maar dat kwam echt pas later, hoor. Dat kwam echt pas later. En het is wel een soort van, diep van binnen was het wel ergens een droom of zo, om meer te doen dan alleen schoenen. Maar echt het besef en het idee van, we moeten dit gaan doen, kwam echt pas later.
Nee.
Ja.
En op het moment dat je dat wil gaan doen, wie check je dan? Check je dan mensen nog van, bro, wat is the way? Of
ik bedoel, ik ben heel blij dat ik veel mensen om me heen heb, weet je. Natuurlijk, toen ik begon, die boys van DP, Pata, TNO, noem maar op, weet je. Die hadden allemaal hun soort van eigen, ze doen allemaal hun eigen ding. En dat inspireert me tot vandaag de dag nog. Dus ik heb hun wel gecheckt, wat moet ik op de juiste manier doen? Dus die hulp is wel heel nuttig geweest. Ja. Het is een hele andere business, man.
Voel je echt dat je weer helemaal opnieuw begon,
Ik had zoiets van, ik begin zeg maar met 3-0 voor die wedstrijd. Alleen uiteindelijk kwamen we er best wel snel achter van, nee man.
Juist
het is
niet.
Gewoon nog steeds van scratch, weet je wel. Dus,
wat is het verschil in die games? Je zegt het is een hele andere game.
Alles man, development. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld in footwear, als je in schoenen een goed silhouet hebt. Bijvoorbeeld onze low-top die nog steeds een van onze bestsellers is. Je doet allemaal verschillende kleuren, materialen, details, trims, noem maar op. En allemaal hetzelfde soort tricks. Met kleding, als je een t-shirt maakt in verschillende materialen of een verschillende fabric wat dunner is, een hele andere fit.
Ja.
Weet je wel? Eén soort materiaal of een bepaalde dikte van een bepaald katoen, als je dat in verschillende kleuren dyed, shrinkt het anders. Dus het krimpt anders in de was.
Ja.
Dat soort aspecten die erbij komen kijken, is hoofdpijn, man.
Ja, klinkt
en, als hoofdpijn. Ja, dus daar dealen we. Dat is gewoon echt de weg vinden. En daarnaast zien we wel meer kansen met kleding, omdat het meer zichtbaar is. Weet je wel? Bijvoorbeeld, je zit hier aan tafel.
Mm-hmm.
We zien allemaal het kleine logo op jullie shirt. Weet je, het is super zichtbaar. Terwijl, weet je, aan de onderkant de schoenen zijn niet zo heel zichtbaar, weet je wel. Dus we zien wel dat er meer marketingwijs meer kansen liggen bij kleding. Alleen moeten we die nog goed aanpakken, zeg maar.
Oké.
Moest
je niet een hele verandering in je design team brengen toen je begon met kleren?
Ja. We hebben ook een team erbij gezet wat qua development en ook design meer gespecialiseerd is in kleding. En ik probeer een beetje overkoepelend in alle verschillende product categories aanwezig te zijn. Ja. Maar het is wel echt een andere expertise.
Ja, voor jou is het ook helemaal nieuw, toch? Dus ik ben gewoon aan het bedenken, hoe pas je daar aan?
Het is voornamelijk een goed team samenstellen en overkoepelend denken van wat willen we uitstralen als merk en dat op de juiste manier insteken. Maar ik moet zeggen dat gelukkig heb ik mensen in het team die veel meer daarvan weten als ik. Ik weet best hoe een t-shirt moet zitten, maar ik weet niet hoe een blazer in elkaar zit en hoe je dat technisch helemaal moet tekenen en zo. Dus dat is allemaal wat lastiger.
Want jij natuurlijk wel... Je zegt het net zelf van mensen om je heen die natuurlijk heel veel dingen hadden meegemaakt en je ook een beetje konden begeleiden. Maar heb je wel beginnersfouten gemaakt met kleding? Of viel
best wel hoor. Best wel. Ik bedoel, natuurlijk ben je een beetje op je hoede. En wat je in footwear hebt geleerd, kan je toepassen. Alleen, we hebben ook wel eens, waar geloof ik toen, de eerste samenwerking was met een modewarenhuis in Amerika. En toen bleek het dat we hadden een t-shirt gemaakt met... Het ging over een bepaalde soort architectuurstroming. Ik heb architectuur gestudeerd, dus ik vond dat toepasselijk. En de architect van het Guggenheim Museum, die hadden we eigenlijk als een soort print gebruikt. Mm. We hadden de beeldrechten gekocht, we hadden de fotograaf betaald voor de beelden. En het bleek dus dat in sommige staten in Amerika zijn de regels anders als het gaat om portretrecht en dergelijke. Dus bijvoorbeeld in New York verkochten we het daar in de winkel, moesten we terughalen. Omdat in Amerika, in New York is het zo dat als een persoon overlijdt, de architect was overleden, is de persoon op die foto. En die portretrechten worden dan geërfd door zijn kleinkinderen. En in dit geval was dat dus de foundation van deze persoon. En toen die portretrechten waren dus overgedragen aan de erfgenamen. En mochten we dat t-shirt daar dus niet verkopen. Maar bijvoorbeeld in Californië, de staat van Californië, mocht het weer wel. Mm. Dus dat soort fouten maak je dan en dan kom je... along the way achter. Maar het zijn hele complexe dingen, man. Ja. Dus het is heel complex allemaal. Maar wel interessant, ja.
Het is wel interessant, ja. Maar zelf hoe je dit nu zegt, denk ik... Wauw, man. Ja. Maar hoe moet je daar in die eerste instantie tenminste meteen aan denken? Van, oh ja.
Als ik nu een foto van jou maak... en iemand wil die foto gebruiken... dan is de rechten van de fotograaf, dus van mij en van jou... zijn beschermd. Okay. En stel je voor, over 100 jaar... verlopen die rechten naar jouw kleinkinderen? Zijn jouw kleinkinderen nog steeds de erfgenamen van die rechten van jouw foto? Het is echt super crazy en complex.
Mm.
En hoe groter je bent, hoe meer ogen natuurlijk op je zijn gericht en kan je dit soort dingen dus niet meer doen.
Okay.
Ja, het is crazy, man.
Ja.
Daarom zijn lawyers fees, man. Zo. Het zijn
waardevol.
Ja, zeker.
Wat mij opviel is, zeg maar, voor corona had Filling Pieces voor mijn gevoel echt soort alles was internationaal gefocust, zeg maar. Van, was net ook een collectie met Magic Jordan, met het grote warenhuis. En nu merken jullie, zijn nu steeds meer lokaler gaan
denken,
gaan seeden, gaan kijken, gaan hoe kunnen we lokaal impact maken. Waar
heb
komt
je goed gezien?
Ja.
Heeft met meerdere dingen te maken. Ik denk sowieso dat, wij een best wel grote fout hebben gemaakt. Niet een fout, maar we zijn heel internationaal gaan denken. Ik denk dat het goed was om het merk op de kaart te zetten in verschillende landen. Mm. Alleen wat ik vaak merkte is dat de kern van Filling Pieces was natuurlijk een Amsterdam-based brand wat internationaal gefocust is. Maar wel heel erg toegankelijk voelde. Waar dat gesprek laatst op Yuki van. Filling Pieces is een merk waarbij je kwam op onze hallway parties. Er waren feestjes in de Jimmy, daar kon je heen. Je zag het product bij verschillende winkels. Ik was toegankelijker omdat ik op veel plekken kwam en in veel contact stond met mensen. En toen werd het merk groter, ben ik meer gaan reizen. We zijn minder gefocust op de Nederlandse markt, omdat we die soort van al best wel unlock hadden.
Yeah.
Maar wat er toen eigenlijk gebeurde is dat, weet je, er kwamen andere merken, kwamen andere talented people stonden op. Waarbij wij niet meteen een soort van de directe band hadden, omdat we niet echt meer feestjes in Nederland deden of onze focus was hier niet, yeah, weet je wel. Wat je toen eigenlijk zag is dat, ja, weet je, mensen kenden Filling Pieces wel, maar ze voelden die afstand. Ze zagen het meer als, oké, het merk doet het goed, maar weet je wel, ze voelden zich niet heel erg dicht bij het merk, weet je wel. Terwijl op ons kantoor bijvoorbeeld, weet je, als iemand aanbelt of als jullie aanbellen of langskomen, joh, je bent altijd welkom, ja, ik bedoel. Maar mensen hadden dat gevoel niet echt meer, omdat ja, die band was een soort van een beetje verwaterd. En wat je heel erg zag tijdens ook toen corona een beetje aankwam, toen we ook heel erg merkten van oké, internationaal handelen is heel cool en heel nice. Alleen, weet je wel, we moeten het wel echt hebben van de Nederlandse markt nog steeds, omdat we hier het bekend zijn. Dit is de markt die vanaf het begin aan ons heeft gesupport. Maar eigenlijk, weet je, out of touch met deze markt. Ja. En toen zijn we heel erg gaan kijken van oké, hoe kunnen we dat op de juiste manier doen? Hoe kunnen we die banden weer beter versterken? En toen zijn we ook dus ook meer gaan kijken naar oké, wie past bij het merk? Wie voelt zich daarbij betrokken? En daarom zijn we ook meer activaties en zo in de Nederlandse markt gaan doen. Om dichter bij die markt te staan. Omdat we als merk wel daarvoor openstaan. Alleen, ja, mensen hadden dat gevoel niet, weet je wel. Dus vooral ook door COVID zijn we gaan denken van hoe kunnen we gewoon local heroes zijn en blijven. Met wel gewoon internationaal nog steeds business te kunnen doen.
Ja.
Ja. Goed en interessant om te horen, man. En ik denk ook zeker voor de kijker. Omdat ik denk dat er ook wel mensen zijn die denken van, nou ja, als je internationaal kan knallen.
Ja.
En ga ik, waarom zou je dan nog, precies, zeg maar, met, ja,
je moet je, in principe, je moet je hoed goed houden.
Ja,
ook,
precies. Ja, dat is ook het ding. En ik wil niet zeggen dat we vergeten waren of zo waar we vandaan kwamen.
Ja.
Alleen, we zijn het eventjes uit zicht verloren omdat we andere kant op keken.
Ja.
En ja. Ja, weet je wel, weet je, het merk, de DNA, de mensen die achter het merk staan, mensen die het merk vanaf day one supporten, zijn allemaal, weet je wel, Nederland-based. Dus het is belangrijk om dat niet out of touch of out of sight te raken, man. Oh. En ook maar heb je goed gezien.
Terug naar het normaal gaan, wil je dat hier zo vasthouden,
ja,
zeg maar?
Okay. Ja. Ja.
Maar het is wel aardig gelukt, man, als ik het zo...
Dankjewel, man, dankjewel. Ja, Elvis is een bijzonder figuur. Waarom? Het is een guy die heel dicht bij zichzelf is gebleven.
Yeah.
Persoonlijk heel verder ontwikkeld is. En hij weet gewoon wat happens in the streets, dat ik bedoel. En hij is ook een soort van... Hij kan op een bepaalde manier praten, waardoor hij met heel verschillende mensen kan connecten, weet je wel. Dus ik ben hem erg dankbaar, man.
Ja, nee, dat is een goede
dag. Zeker.
Het
was ook tof laatst, man, bij Hotel de Lurop.
Ja, dat was heel hard, man. Kijk, dat is ook een beetje het ding, precies wat je zegt, van er wordt zoveel tijd en energie in een collectie gestopt.
Mm-hmm.
En normaal, weet je, doen we Fashion Week en dan een week lang wordt de collectie daar geshowt. Niet iedereen vanuit Nederland kan daarheen of, weet je wel. En ook al proberen we heel inclusief te zijn in Parijs en iedereen uit te nodigen, niet iedereen heeft de mogelijkheid om daarheen te gaan en een collectie te zien. Wat ik heel erg zag, ook tijdens die collectie review bij Hotel Europe. Want zij hebben ons eigenlijk benaderd van, yo, luister, we vinden het tof wat jullie doen. En zij net zien natuurlijk ook de community die achter het merk staat.
Mm-hmm.
En eigenlijk, het is een heel prestige hotel, maar ze staan heel erg open voor, weet je, voor ons en voor verschillende mensen.
Nee.
Dus het was een toffe samenwerking om in zo'n soort van, ja, een beetje chique setting wel het merk te kunnen laten zien. Maar ook vooral de community, de hele collectie op een goede manier uit te leggen. Weet je wel, je kon alles passen, je kon alles aanraken. Ja, whatever, weet je. Dus dat was dope. Dank jullie wel dat jullie allemaal zijn gekomen.
Ja, nee,
trouwens,
het was hard, man.
Nee, het was echt hard
om je daar te hebben,
oprecht,
man.
Ja. Ja. Toffe pieces. Zo.
Dank je wel.
Hoe kijk je naar de toekomst van mode? Wat is de toekomst van mode, denk je?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat wat ik heel erg heb gezien in de afgelopen jaren, dat je had streetwear was streetwear en je had high-end fashion was high-end fashion en confectie, dus echt de commerciële merken waren commerciële merken. Wat je nu heel erg ziet is dat wat het meest belangrijke is bij merken die succesvol zijn, is community. Weet je wel? De mensen die je merk supporten. Want de buyers of de editors die voorheen de gatekeepers waren of jouw merk populair zou worden of relevant zou zijn, dat is niet meer zo.
Ja, true.
Zeg je? En jullie boys die hier aan tafel zitten, jullie hebben bewijzen van meer impact op wat er gebeurt in de markt, dan een buyer van bijvoorbeeld een Bijenkorf. Ja. Met alle respect.
Ja, ja.
Weet je wel? Want uiteindelijk, de consument is koning. De consument die bepaalt of hij of zij je merk kopen. Weet je wel? Dus daarom, weet je, de soort van de gatekeepers zijn veranderd. Weet je wel? En de gatekeepers die nu ertoe doen, dat zijn guys zoals jullie, snap je bedoel? Die jonge merken, ik zie jou heel vaak ook nieuwe jonge merken supporten, snap je bedoel? En ik denk dat dat super belangrijk is, want dat is hoe die kids een kans krijgen. Terwijl als zij de Bijenkorf mailen, waarschijnlijk krijgt ze niet eens met alle respect, maar krijgt ze niet eens een reply, snap je bedoel? En dat is voor mij interessant bij mode, dat those tables are turning, de gatekeepers veranderen, en het begint gewoon dichter te staan bij de mensen, weet je wel? En dat is ook hoe positive change gebeurt, snap je bedoel?
Ja, hard man.
Zeker waar man, en daarom...
Denken over na van hoe zichtbaar jullie zijn, en hoe belangrijk dat is voor de nieuwe generatie van designers, om zichtbaar te zijn, weet je wel? Het is echt, dat is echt iets wat nieuw is.
Ik heb sowieso het gevoel dat kleding nu een beetje naar de mens komt. Dat het niet per se iets is wat je alleen op tv zag of alleen bij sterren, maar dat het voor iedereen tastbaar is. En dat vind ik wel hard om te zien, man.
Vooral. En vooral nu, accessibility is belangrijk, weet je wel? En we hebben allemaal gezien hoe weet je, Richard van Banlieu, zeg maar, shout-out naar Richard ook, hoe hij ergens voor staat, voor zijn buurt, voor zijn community. En vanuit daar, vanuit die close community, wordt het groter en groter. En andere mensen beginnen het op te pakken. En op een gegeven moment staat er gewoon een merk met een grote collectie. Met twee winkels, winkel Rotterdam, winkel Amsterdam. Weet je wel, het is niet eens een Rotterdams merk meer. Want mensen in Amsterdam fokken er ook mee. Ja, en dat is zeg maar hoe echt, weet je, hoe dingen aan het veranderen zijn. In een positieve zin, man.
Oh. Nee, zeker. Maar en je vergeet hun roots ook gewoon niet, toch? Je weet altijd wel van, is Rotterdam.
Ja, man. Ja.
Snap je, dat vergeet ze ook niet, inderdaad. Waar lachen?
Nee, ik vind het zeg maar grappig dat er een Rotterdam-based merk is, zeg maar. Ik weet niet. Ik heb
waarom
het...
is dat grappig?
Nee, ik heb het niet vaak gehoord of zo. Ik snap een beetje wat die
welke Rotterdam-based merken zijn er meer? Die echt Rotterdam-based zijn, zeg maar?
Ja, niet zo groot als Banlieue.
Oké.
Woei.
Ja, Woei, shout-out naar Woei ook.
Maar
als je erover nadenkt, soort van, zoals je zegt, misschien niet eens meer als Rotterdams merk of zo, maar weet je wel, de laatste keer dat ik Richard sprak, was hij bezig met best wel grote partijen, ook in Frankrijk, weet je wel. En natuurlijk, de naam is een Franse naam, het is super bekend, het is accessible. Nee. En ja, als je zo'n markt openbreekt, dan is het, zeg maar, weet je wel, in de handjes wrijven.
Franse, tenminste, mensen uit Parijs kennen zijn eerder in Rotterdam dan Amsterdam.
Ja?
Ja, man.
Oh, wist ik niet eens, man.
Zeg maar dat is ook gewoon de afstand.
Ja, true. Het is erbij natuurlijk.
Ja, ik weet niet, hoor.
Ja. Ik word niet starten. Skip. Ik word de argumenten gooien, maar laat het zitten.
Iets heel interessants wat je in die docu zei, is van... je zag echt, zeg maar, helemaal in die tijden van die docu... Corona kwam opeens, uit het niets. En toen was jij een soort van veel meer opener van... Yo, we zijn echt... fashion is overconsuming aan het worden. Het is te heftig. Wat bedoel je daarmee te zeggen, zeg maar?
Twee kanten. Eén kant is, zeg maar, de beast behind, zeg maar, alles wat met mode te maken heeft qua fastness, dus qua snelheid. En daarnaast denk ik gewoon het feit van hoe wij als consumenten kleding kopen. En het is een beetje natuurlijk raar dat ik dit zeg, omdat we een modemerk zijn die kleding maakt. En dat is ons verdienmodel. Schoenen en kleding en andere accessories. Maar eerst eventjes over het beest, soort van, je moet je voorstellen, als je 4 collecties per jaar maakt als merk, normaal maak je 2 grote collecties en dan nog holiday of weet je wel, je maakt dus 4 grote collecties. In principe hebben dus het model van winkels die dat moeten verkopen, als je een jaar in 4 deelt, heb je 3 maanden om een collectie te verkopen. Nee. Dat is een hele korte tijd, weet je wel, en waardoor door dat stramien zijn merken geneigd om zoveel collecties te maken. Met zoveel snelheid, met zoveel druk. Ik bedoel, er zijn Fashion Weeks in Parijs, New York, LA, Londen, Berlijn, in Seoul, in Korea. Noem maar op, er zijn zoveel Fashion Weeks waar we allemaal soort van heen moeten of heen gaan. Mm-hmm. Er zijn feestjes daar, events daar, activaties. Als je ervoor nadenkt, zijn we een soort van, het is een rat race, weet je wel. En het is gewoon niet gezond. Als je erover nadenkt, is het gewoon niet gezond hoe dat in elkaar steekt. En ik denk dat we daar heel erg achter zijn gekomen. Al die modebeurzen en fashion weeks gingen niet meer door. En we zijn nog steeds gewoon... vandaag de dag bestaan we nog steeds. Weet je wel? Dus uiteindelijk is dat allemaal niet nodig om relevant te blijven. Ik denk dat we daar heel erg wakker zijn geworden van dat is allemaal niet meer nodig. Aan de andere kant, als consument zijnde, van zou je erover na kunnen denken van... Ja, hoeveel nieuwe kleding heb je nodig, weet je wel? Door het jaar heen.
Yeah.
En daar zijn we ook wel wakker geworden van. We hoeven niet zoveel collectie te maken. Het kan ook gewoon veel kleiner. En dan kan dat alsnog goed zijn. Dus dat is een beetje die mentality switch die vooral door COVID duidelijker is geworden. En ja. Je moet het zo zien van ja, als al die andere merken ook al die fashion shows doen en actief zijn daar, you don't want to miss out, weet je wel. Maar uiteindelijk, hoe je het ook graag verkeert, waar gaat het eigenlijk over?
Is het echt zo dat als je steeds met een nieuwe collectie komt, dat je dan ook meer verkoopt? Dus steeds vernieuwd, steeds iets nieuws, dan heb je weer alle aandacht, zeg maar?
Dat is wel de bedoeling, dat als je een nieuwe collectie maakt, dat het uiteraard de collectie daarvoor ontstijgt. Hmm, en dat je meer verkoopt uiteindelijk, want daar komt succes vandaan als je groeit. Maar dat is niet altijd het geval.
Nee. Ik vind het altijd leuk om te horen hoe jullie zeggen van ja, we zijn nu bezig met spring, summer 2023.
Ja. We zijn nu met de, moet ik het even goed zeggen, we zijn nu met de wintercollectie bezig van 2022. Ja. Dus van wat mensen volgende winter gaan dragen. Het is nu voorjaar.
Oh. Dus niet deze winter, maar die erop.
Gek, man.
Ja, dus niet deze winter, maar die winter erop. Het is gewoon uiteindelijk...
Hoe bereken je wat mensen dan gaan willen dragen?
Ja, het is heel erg... Natuurlijk heb je van... Je hebt trendwatchers of voorspellers van wat de mode is. Wij kijken vooral naar wat er in culture gebeurt, wat er in muziek gebeurt, wat er in de mode of in kunst gebeurt. En wij zien dat een beetje als de leiders van wat er in mode gaat gebeuren, een soort van.
Maar je kan er dus soort van, tussen aanhalingstekens, ook helemaal naast zitten.
Je kan er helemaal naast zitten. Met kleuren, materialen,
heb
outfits.
Heb je het gevoel gehad dat je helemaal...
Ja, best wel vaak. Dat je er gewoon echt naast zit. Ja. Wij zagen bijvoorbeeld in footwear heel erg een trend opkomen van... Alles wordt athletic. Alles wordt, weet je, we zagen runners opkomen. Bulky, sneakers. We zagen al die dingen paar... Weet je, we zagen het best wel vroegtijdig aankomen. En dan als merk maak je daar natuurlijk jouw versies van. Je kopieert het niet, maar je maakt jouw versies van. En we zijn er best wel achter gekomen dat die hele soort van runner en athletic footwear. Mensen kopen liever Nike of Adidas. Weet je wel? En ze willen de Yeezys, omdat weet je wel, dat is easy. Dan zijn niet op zoek naar een soort filling pieces variant van de Yeezys. Ik wil niet zeggen dat we dat maakten, maar het is zeker dat we geïnspireerd werden door die movements in de markt. En dan zit je er gewoon naast.
Terwijl die basketbalschoenen van jullie waren echt hard.
Ja, die waren bijvoorbeeld, dat was wel echt, moet ik zeggen, van een luxury versie van basketbalschoenen. Mm. Weet je wel? Want dat werkte ook wel goed. Mm. Maar we ook wel eens van die knitrunners gemaakt. Waar we dan heel erg op hoopten dat het een succes werd. En didn't pop.
Maar hoe kijk je op zo'n moment naar elkaar? Want dat...
ik wil niet zeggen, wie schuld is het?
Hoe zit die naast elkaar vandaag, jongens? Of zit je dan met...
Duizend stuks.
Met je handen in haar van...
Kijk, om heel eerlijk te zijn... gelukkig, ik heb een party die meer commercieel ingericht is. We hebben natuurlijk best wel nu een team die allemaal... waar we wel met z'n allen even moeten zijn van... Dit wordt de richting van de collectie. Of deze pieces komen in de collectie. Dus en kijk, als je allemaal ernaast zit, dan is iedereen schuld. Maar er zijn ook wel eens momenten geweest waar ik echt iets door heb gedrukt. En zo'n soort veto heb ik dan. En dan doe je dingen door. En dan ligt het bij winkels. En die winkels verkopen het niet zo goed.
Dat is jouw schuld.
Dan is het mijn schuld. Dus dat is ook wel eens gebeurd. Dus dan wordt er wel kritisch naar mij gekeken,
Maar dan
moet je weer even een commerciële hit maken. En dan is het weer goed.
Komen er nog meer colorways van die basketbalschoenen?
We zijn wel aan het proberen om daar meer bij te doen. We zien heel erg nu natuurlijk, weet je, Jordan is extreem groot. En je ziet ook best wel veel creatieve versies van een Jordan 1 in heel verschillende kleuren. Dus we zien dat wel en dan maken wij dan weer onze soort van variant op, wat weer past bij het merk. Maar er komen wel zeker meer kleuren van die basketbalschoenen,
Die ene is hard, man. Die lage, die zwarte. Het was ook in de showroom. Het is een soort zwart met grijs of zo.
Ja, ik weet niet meer, man.
Ja. Je hebt ook een paarse ervan.
Oh, ja.
Die is hard, man.
Tennisschoen,
die is hard.
True. Ja, die komt in veel kleuren terug.
En hoe zit het met de classic shoes? Die zijn nog steeds een van de bestsellers, maar je hebt vaak... Dat je een soort van twee kanten op kan gaan. Je kan de kant op gaan van, ik ga dit omarmen.
Ja.
En je weet toch, dit is dope. Of van, we willen niet, zeg maar, tussen aanstekens bekend staan om dit. Ja. Dus we gaan een beetje...
Ik denk dat het dan... Wij zien het nog steeds iets als, vooral in het verleden, iets waar we best wel een moeilijke kwestie was. Namelijk, mensen kennen ons heel erg voor deze patta. Ja. Dus we moeten daarop door blijven borduren. Maar als je dat doet... Ja, dan kennen mensen alleen om die schoen. Mm-hmm. En dat is een beetje het gevaar wat je met best wel veel andere schoenenmerken of merken ziet. Van, ze kennen je alleen voor, dat product. En daar wilden we toen een beetje van af. Dus zijn we ook heel veel gaan innoveren. En waar we toen eigenlijk achterkwamen van, we zijn eigenlijk een beetje die core vergeten. En nu proberen we dat weer heel erg, dat te omarmen, zoals je zegt. En ook dat, weet je, voor lief te nemen, of tenminste heel erg te waarderen en daarop door te bouwen. En daarnaast andere toffe dingen te blijven doen.
Ja.
Oh. Okay, maar het is wel moeilijk, hoor.
Ja,
het is echt ik. Moeilijk, man.
Is Daily Paper met een Captain
Hoodie? Met die Captain Hoodie.
Maar kijk, hoe zij die switch maken nu met zoveel andere pieces en ook, weet je, die meer high-end richting. Denk ik dat zij wel gewoon heel veel dingen heel goed doen.
Amsterdam designers gaan hem, bro.
Ja, we proberen het.
Geen disrespect. Oh nee, ik okay. Je keek me even aan.
Volledig mee eens. Nee, volledig mee eens.
Maar is lijp, is dat Dibba?
Ga echt hem, bro. En ook gewoon die jongens. Dus eigenlijk zeker die jongens die misschien wat minder lang dan de film
is. Against all odds ook, weet je. Want het is altijd Parijs en altijd Amerika. Maar hoe dat wilde ik ook net vragen. Je hebt zeg maar een hele generatie, weet je, met Filling Pieces, Daily Paper, Olaf Woestijn, TNO. Ik zie nog niet echt een next best.
Yo, ik zie Lafam Amsterdam, ze zijn best hard, hoor.
Ik zie een paar merken waarvan ik wel denk van, man. Die gaat het wel maken.
L'Origine. Hey, bro, ik kan nog lang doorgaan.
Ja, bro, er zijn mensen, ze gaan echt...
Scoor me, man. Maar heb jij nog...
Nou, ik denk, wat ik tof vind op de scene is natuurlijk Daniela Katari, weet je? Daniela Katari als vrouwelijke designer in een interessante space. Ik denk dat zij heel veel potentie heeft. Er zijn young boys van Cold Wash. Die zijn met heel veel met eigen denim en zo bezig. Wat heel sick is. Ze zitten bij de Bikash, bij Feels. Hugh van Nathan. Secluded van Malakai, die natuurlijk voor ons heeft gewerkt.
Ja,
die boys van Flaneur hebben een super toffe winkel. Ja. Ik zie dat je ook daar wel eens komt. Die hebben een winkel.
Ik neem mijn woorden terug.
Ja, er is een nieuwe wave die eraan komt. En ik denk dat zij het gaan maken, man. Ja.
Ja, bro, man,
en ik ben heel, heel blij dat dat gaat gebeuren. Ja.
Ik ben meer benieuwd welke pieces die we zeg maar nu niet kennen gaan komen. Gewoon like een rare jacka dat je denkt, wat is dit? Ik wil dat zien. Dat heb ik nog niet gezien persoonlijk, maar ik ben wel benieuwd.
Hij zal bij winter 22.
Ja.
Nee, maar het is gek, man. Het is gek. En ik vind het ook mooi dat... dat al die brands elkaar wel een soort van omarmen, zie ik gewoon. Ja, vooral Amsterdam, ik zie echt die love naar elkaar toe. Ja. En ik denk dat dat vooral belangrijk is, maar geen hatred of van, hey...
Maar dat is best wel, precies wat je zegt, is best wel iets unieks, hè. Want ik spreek best wel wat mensen ook in andere landen, weet je. En of in andere steden, zoals Parijs, daar heb je vooral... Daar gunnen mensen elkaar juist niet, weet je. En het is heel gesloten en mensen willen dingen niet delen. Als je gewoon kijkt naar wat er allemaal hier in Nederland gebeurt. En iedereen support elkaar. We komen op elkaars feestjes. Weet je, we share elkaars content. Dat is iets wat, wat heel, heel speciaal is.
Ja, man.
Ik was trouwens een merk vergeten van Elgin. Racer V van Elgin en de Rino's. En hoe heel veel toffe dingen met remakes van denim pieces en zo. Weet ze zaten ook bij ons op kantoor toen. Racer V. Atelier Racer V. Ja, een hele check-in out man. Ja.
Bro, is heel veel brands die we niet
eens... Het is veel gaande.
Ja, dat Amsterdam, man. Ik krijg het helemaal warm van die
collectie. Ja, hoor je. Man.
Relax, man.
Ik hoor je. Nee, maar ik hoor hem echt, man.
Ja, bro. Maar bro, weet je toch...
L'Origine vind ik ook heel dope.
Maar broer, nu is het zelfs... Bro. Kijk, zeg maar, daar hebben we geluk dat we soms die seeding krijgen. En je kijkt gewoon en je denkt van... dit is gewoon... Hoe krijg ik dit? Ja. Is gek. Ja. Je krijgt rare shit, bro. Ja, ja, ja.
Het is wel veranderd, hè, de afgelopen jaren.
Ja, man. Het is gewoon echt kwaliteit. Ja. In het begin was het misschien van... Oké, ik support... Whatever, je weet toch, je bent net een t-shirt.
Nu zit je hebt hem, je draagt het eerste dag meteen van, check die man.
Maar hoe ga je nu om dan met al die pieces die je krijgt? Je moet iedereen love geven als je bepaalde dingen misschien niet voelt. Hoe ga je ermee om? En hoeveel ruimte in je kast hou je voor al dat soort dingen?
Ja, mijn kamer is rommelig, man. Ik ben op dat punt van, mijn kamer is sowieso rommelig. Maar daarnaast, ik ben wel iemand, ik neem alleen de dingen aan die ik hard vind.
Ja.
Als mensen me DM'en met, ik heb dit, ik zeg gewoon eerlijk. Ja,
no hard feelings, toch?
Ja, van, ik zeg gewoon eerlijk van, joh, het is hard, maar ik ga het niet dragen, dus dan neem ik het liefst niet aan.
Ja,
dus
ik doe dat. Goed dus... van jou ook, hoor.
Ja, dat zeker, man.
Want de tijdje heb ik...
Ja, maar
die tijd
ken ik
vooral ook. Wij twee, dat waren de eerste keer dat we iets kregen en dan ging je echt die tory forceren in je auto. Terwijl het was gewoon niet hard. Relaxen. Ik had
echt ook een gesprek met Armin van, deze outfit, we hebben het zomaar gedragen.
Dan kreeg je net dat t-shirt en van, ik ga een fucking outfit om dat t-shirt heen.
Ja, man.
Moest gewoon, ja.
Maar bijvoorbeeld iets als, het is grappig, maar iets als FP, als je iets krijgt, het is, of bij mij, je hebt nooit een misser of zo. Ja, maar nooit echt dat je denkt van, true. Nee, maar dit is hem echt niet. En ik hoef vaak ook niet eens te zien van wat komt of zo, omdat het Het werkt gewoon. Ja.
Maar bij die, met je Daily Paper, Filling Pieces, Olaf Hussein, zie ik dingen dat ik echt denk van, ja man. En dat je echt denkt van, ik heb het nooit, zoiets nooit zeg maar zo gezien, zeg maar. Of het is nooit zo gezien, maar gewoon wat zo'n half lange leren jas bijvoorbeeld.
Ja, ja, die,
dat ik echt dacht van, ja man, waarom niet?
Ja, ja, ja. Ja, we kijken ook heel erg naar, weet je, oude kino's, oude films. Naar echt ook, weet je, inspiratie daarvan. Want we zien wel echt in de mode, alles heeft te maken met cycles. Weet je wel? Dus op het moment dat iets hot is, dan gaat het gewoon weg. 7 jaar later voel je het weer opkomen.
Wat is een item wat nu, zeg maar, wat van vroeger was, wat nu terugkomt?
Ik weet niet of je beide broeken, flares, weet je wel. Maar ik weet niet of jullie het op de laatste soort van week hebben gezien, maar waar alle soort van chicks zijn op Evisu. Heb je dat gezien?
Ja.
Ik vraag me af, is het gewoon een marketing ding dat Evisu gewoon weer eventjes, of waar komt het vandaan? Ja, of is het een Kylie of zo?
Ze kijken gewoon naar influencers, man. Je hebt gewoon, je hebt allemaal van die meisjes op Instagram.
Ik scrolde laatst, ik zag letterlijk 5 of 6 verschillende profielen met dames met Evisu broeken.
Ja, ik weet niet.
Die broeken,
maar dat soort dingen, ja. Zo, dus Evisu broeken, ik denk dat dat weer terugkomt. Ja, man.
Ik zag dingen ook weer terugkomen. Hoe heet het, van Dutch?
Oh, ja, dat zag ik ook, ja.
Maar zie je, dat is allemaal een beetje diezelfde tijdsgeest, toch?
Ja, snap je? Ja. Dus...
En half lange leren jassen, man.
Ja,
dat is binnenkort naam Riem, ik ben ready.
Ja, toch?
Ik ben ready.
Wow, die zou
me niks verbazen, trouwens. Zou me niks verbazen als die shit weer terugkomt.
Ja, klopt.
Mij ook niet per se, maar Riem, ik ben hier.
Ja, nee, ik ook niet.
Ik ben nog niet daar.
Als laatste wat ik je wilde vragen, waar ik echt benieuwd naar ben, is... zou je forever in fashion willen werken, in mode? Want je bent nog echt jong en je hebt al zo'n succes achter de rug.
En je hebt architectuur gestudeerd.
Ik denk, dat is een goede vraag. Vroeger zei ik altijd van nee, dat ik altijd daarna iets anders wilde doen, naar dit. Ik heb nog wel wilde dromen dat ik graag... ik zou heel graag een oud modehuis... willen flippen naar iets nieuws. Dat zie je best wel veel nu, dat natuurlijk gebeurt. Dat creative directors naar oudere modehuizen gaan... die een beetje ingeslapen zijn om het wiel om te draaien. Dat zou ik nog graag in mijn carrière of leven doen.
Christian Dior of zo.
Ja, of weet
dat
je...
Dat had die guy met Balenciaga ook gedaan, toch?
Ja, Demna die natuurlijk naar Balenciaga is gegaan... die het helemaal heeft omgewisseld. Maar ook toevallig... Chris van Asche heeft Berluti bijvoorbeeld helemaal weer omgeflipt. Ja. Ik zou het tof vinden om zo'n soort merk om te willen switchen. Maar daarnaast heb ik wel ambities ook om weer in architectuur bepaalde dingen te willen gaan doen.
Heb je eigen huis gedesigned?
Nee, helaas niet. Het is wel een droom. Het is wel een droom. Alleen financieel ben ik nog niet daar. Maar wanneer dat moment er is, dan zou ik dat echt heel tof vinden, man. Ja. Dan zijn allemaal wel.
Ik ben echt benieuwd wat voor ossel jij bent. Als jij zegt dat jij financieel niet daar bent.
Maar ik ben wel in een soort van... Ik ben wel heel erg aan het kijken nu en zo van... maar de vierkante meterprijs in Amsterdam is gewoon echt niet oké.
Fuck Amsterdam. Over Amsterdam, maar fuck Amsterdam.
Bro, Lansmeer of zo.
Ja, ik zie de crips in Lansmeer of kavels in Almere. Ja. Wat mensen daar doen is echt insane. Ja,
is echt insane.
Daarom moeten eigenlijk wijkproblemen daar, man.
Ik zeg het je, iedereen boven. Want die vierkante meter, echt bro, als je kijkt naar wat je hier kan krijgen, dat doe ik vaak. Ik moet dat niet doen, maar ik doe vaak dat ik kijk wat ik hier kan krijgen en dan bijvoorbeeld in Brabant of
waarom
zo.
Niet? Waarom doe je dat niet? Je moet juist doen, zodat je gemotiveerd raakt.
Met de gang naar Limburg. We keken laatst toevallig naar de Oslo van 150k of zo. En het was echt taan toe vierkante meter.
Ja, want at the end of the day, stel we kwamen uit New York en LA. Waren misschien ook op anderhalf uur rijden van 100%. De plek waar het allemaal afspeelt, zeg maar. Snap je?
In Suriname is een straat. Vrienden van mijn ouders hebben, het heet Matti Passi, geloof ik. Trouwens, fucking harde naam, Matti Passi. En om daar soort van... ze hebben gewoon een soort stuk grond gekocht. En ze hebben het verkaveld. En ze gaan allemaal gewoon wonen, man. En ze maken hun eigen crips daar en zo. Yeah. Ja.
Dus dat moeten we doen.
Dat moeten we doen, bro.
Eigen
en ze eigen Matti Passi maken.
Ik wil je niet wegsturen, maar het is wel 4 uur, hè?
We gaan afsluiten.
Ja, toch? Thanks voor het komen.
Thanks voor jullie tijd.
Wederom. En mensen, gaan die documentaire kijken als je geïnspireerd wil raken, man. Dat is het enige wat ik ga zeggen.
Dankjewel.
Feelingpeace.com staat hier op. Als goed
thanks for coming.
Thanks. Shout out naar Convo, man. Love.
Over 3 jaar weer.
Eerder. Daar hebben we het over Feelingpieces Home.
Wow.
Existence.
Hoeveel procent wil je dan? Want je hebt het nu geroepen.
Ja, een kleine team.
Kleine
staan aan de hoogkant.
Nee,
maar je moet ook...
Thanks guys.
Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken.
Tot de volgende keer.
Abonneer, reageer, like. We back. Let's go.